Ik lees 1 Korinthe 6 vanaf vers 1, waar staat: durft iemand van uw lieden die een zaak heeft tegen een ander terecht gaan voor de onrechtvaardigen en niet voor de heiligen? Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtszaken? Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen, hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan? Zo gij dan gerechtszaken hebt die dit leven aangaan, zet die daarover die in de gemeente minst geacht zijn. Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen die wijs is, ook niet één die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders? Maar de ene broeder gaat met de andere broeder terecht, en dat voor ongelovigen. Zo is er dan uw ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtszaken hebt. Waarom leidt gij niet liever ongelijk? Waarom leidt gij niet liever schade? Maar gij lieden doet ongelijk en doet schade, en dat den broederen. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de Geest onze Gods. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. De spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen, maar God zal beide deze en die te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. En God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre. Of weet gij niet dat die de hoer aanhangt één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heer aanhangt is één geest met hem. Vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft zondig tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt, en dat gij uzelf niet zijt, want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. Tot zover. Lijkt me goed om even de draad van deze brief weer op te pakken na een onderbreking van enige maanden. We hebben gezien hoe de apostel uitgebreid in de eerste 4 hoofdstukken van deze brief in elk geval onderscheid maakt tussen de wijsheid van de wereld, die teniet gedaan zou worden, volgens hoofdstuk 1 al, en later nog aangehaald aan het einde van hoofdstuk 3 in elk geval. Hij maakt onderscheid tussen de wijsheid van de wereld en tussen menselijke wijsheid dus, of verstand des vleeses, zoals de uitdrukking bij gelegenheid luidt, aan de ene kant. En aan de andere kant spreekt hij over de wijsheid Gods, waarvan hij zegt dat die bestaat in verborgenheid, dat die bedekt was enzovoorts, hoofdstuk 2. Maar een wijsheid God die dat toch in elk geval aan ons geopenbaard is en wordt door de geest van God die wij hebben ontvangen. Dat is 1 Korinthe 2 in het bijzonder. En daarna in 1 Korinthe 3 gaat hij in op dat merkwaardige ding wat wij de gemeente noemen, dat bouwwerk namelijk, wat door God gebouwd zal worden, en in de bouw waarvan wij betrokken zijn, omdat wij er deel van uitmaken, dat bouwwerk wat gebouwd wordt op het fundament dat gelegd is, het fundament het welk is Christus enzovoorts. En de bouw van de gemeente als zodanig, want dat is de strekking van hoofdstuk 3, de bouw van de gemeente, de bouw van deze tempel, gebeurt niet op grond van menselijke wijsheid, maar gebeurt uiteraard op grond van die wijsheid Gods, die hij zo uitgebreid geïntroduceerd heeft in 1 Korinthe 2. En dat betekent dat alles wat met de gemeente van doen heeft, ook met de wellicht dagelijkse gang van zaken in de gemeente, dat onderworpen is niet aan menselijke wijsheid en menselijke overleggingen, maar onderworpen is aan het woord Gods en daarmee aan de wijsheid Gods. Het is daarom dat de apostel vervolgens in 1 Korinthe 4 zegt, in het eerste deel van het hoofdstuk althans, dat wij elkander niet zouden oordelen, Om de eenvoudige reden dat wij dat zouden doen, als wij dat doen, dat elkander oordelen, zouden wij dat doen op grond van menselijke wijsheid, waar hij zojuist de vloer mee heeft aangeveegd, om het dan één keer onerbiedig te zeggen. En daarna laten we het daar weer bij, hè. Maar dat is wat hij gedaan heeft. Wij zouden elkander niet oordelen, want we zouden dat op grond van menselijke wijsheid doen. De gedachte is namelijk dat de Heer zelf zijn gemeente bouwt. En als er geoordeeld moet worden, zou hij dat doen. Want dat staat allemaal in ieder geval in het eerste deel van 1 Korinthe 4. En daarna zegt hij, want dat is het verband van dat hoofdstuk daar. Daarna zegt hij dat als wij elkander oordelen, zou dat zijn op grond van onze eigen hoogmoed. En dat is de reden waarom boven het hoofdstuk staat, in mijn Bijbel althans, waarschuwing tegen hoogmoed. De gelovige past namelijk nederigheid, namelijk onderwerping of onderdanigheid aan het woord Gods. En waar we wat meer komen tot de aard van onze bedeling, moet ik u zeggen, dat ons past onderdanigheid niet aan de wet, want dat is het oude verbond. En onder het oude verbond wordt geen gemeente gebouwd. Dat is namelijk onmogelijk. De wet is gelegd op het vlees en wij zijn niet in het vlees. Van ons wordt verwacht onderdanigheid aan het woord Gods, namelijk onderdanigheid aan de volmaakte wet, met dank aan Jacobus, geloof ik, en anders was Petrus. Onderdanigheid, onderwerping namelijk aan het nieuwe verbond, niet de heerschappij van de wet, op grond waarvan wij elkander wellicht zouden oordelen, maar op grond van de genade. Daaraan zijn wij onderworpen, aan de genade Gods en aan de heerschappij van de genade Gods, waarna meteen vastgesteld moet worden dat die genade de grote kracht is in het leven van elke gelovige. De Heer zei tot Paulus, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht, wat is die genade? De kracht van de genade. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zwakheid ontziert ons niet en nederigheid dus ook niet. Dat is de verkeerde manier om het te zeggen natuurlijk, maar geredeneerd vanuit de oude mens dan. Hè? En aan de andere kant, vanuit bijbelstandpunt, wij kinderen Gods sieren ons inderdaad met nederigheid en eventueel met zwakheid, opdat hij ons zou verhogen en opdat hij ons kracht zou verlenen waar hij dat noodzakelijk vindt. En meer zal hij waarschijnlijk ook niet doen. En dat is ook nergens voor nodig. Daar komt het ongeveer op neer. Waarna wij terechtkwamen in 1 Korinthe 5, waarvan ik me realiseer dat ik niet elk vers of elke uitspraak daarvan besproken of toegelicht heb. Maar ik heb wel uitgebreid stilgestaan bij de algemene strekking van dat hoofdstuk. Want die algemene strekking is niet dat die een die zijn vaders huisvrouw heeft uit vers 1, hè, dat wij die zouden oordelen, of dat de Korintiërs die man of broeder, wie het maar is, zouden oordelen. Integendeel, de apostel zegt dat ze zich van die man niks moeten aantrekken en niet met zo iemand moeten omgaan, niet met zo iemand zich moeten vermengen, niet met zo iemand moeten eten, want dat zijn zo ongeveer de termen die gebruikt worden in dit hoofdstuk. En in plaats van dat hij die ene man uit vers 1 terecht wijst, wijst hij deze Korintiërs terecht, om de eenvoudige reden dat Paulus kennelijk van mening is dat deze Korintiërs leven niet in overeenstemming met de heerschappij van de genade. Dat is een eigenaardige zaak, als ik het zo zeg, wellicht, maar toch is het dat natuurlijk. Hij verwacht niet dat zij die man oordelen. Hij heeft net in het voorgaande hoofdstuk gezegd dat men elkander niet zou oordelen, dat men zichzelf niet zou oordelen. Maar waar het om gaat is dat men zich bewust zou zijn als kind van God, dat men deel heeft aan de bouw van die tempel, dat men niet het eigendomsrecht heeft zelfs over zijn eigen lichaam. Ik heb het opzet doorgelezen tot het einde van hoofdstuk 6 dus, hè. Want de gedachte is dat wij duur zijn gekocht, dat wij ook lichamelijk, en wat de Korintiërs betreft in het bijzonder lichamelijk, hè, het eigendom zijn van de Heer Jezus Christus, die onze lichamen gebruiken zou. En de bedoeling is niet dat wij ons met ons lichaam en dus gewoon in ons aardse leven, dat we laten betrokken worden bij allerlei zaken die feitelijke dag licht niet kunnen verdragen. Maar de bedoeling is dat wij onze lichamen rein bewaren, want dat is zo de uitdrukking daarvoor. Dan weet ik dat die uitdrukking ook misbruikt wordt, maar dat kan ik ook niet helpen. De uitdrukking zelf deugt volstrekt. Waar het om gaat namelijk, is dat wij ons inderdaad zouden bewaren, zoals het bij andere gelegenheid ook staat, van andere dingen en van andere mensen, zelfs van eventueel broeders en zusters, eenvoudig om ons beschikbaar te houden, niet alleen lichamelijk, maar ook in ons denken vooral, want dat is waar het eigenlijk veel meer nog om gaat, om ons beschikbaar te houden voor het werk des Heren. Daartoe zouden we niet te zeer betrokken raken in allerlei aardse zaken, of die aardse zaken nou zondig zijn of niet, want dat heeft er niets mee van doen. Of dingen zondig zijn of niet, dat is een kwestie van wet en daar leven wij niet onder. Maar het gaat erom dat er heel wat aardse zaken zijn die ons zodanig kunnen bezighouden of beïnvloeden dat wij niet beschikbaar zijn, of zal ik het nou heel voorzichtig zeggen, niet voldoende beschikbaar zijn voor het werk des Heren. Dan heb ik het toch heel, heel terughoudend gezegd. Maar dat is waar deze hoofdstukken over spreken. En dat is, voor zover ik het kan zien, ook de enige manier om verband te zien tussen de eerste vier hoofdstukken en dit vijfde hoofdstuk van deze brief. En daarna verder ook het zesde, zevende, achtste, tot en met tiende, of elfde eigenlijk, hoofdstuk van deze brief. Dat is waar het om gaat, dat we niet betrokken zouden raken in aardse zaken, los van hoe de wet eventueel over die aardse zaken zou oordelen. Dat is waar het om gaat. Ons te bewaren voor wereldse wijsheid. Want op het moment dat wij bij aardse zaken betrokken raken, worden wij gedwongen om aardse wijsheid, verstand des vleesjes te gebruiken om die dingen te beoordelen enzovoorts. En dat is niet de bedoeling. Het gaat ten koste inderdaad van ons geestelijk leven. Nou, over die kwestie met die ene man uit 1 Korinthe 5 zeg ik verder maar geen woord meer. Ik ben er uitgebreid genoeg op ingegaan. Waar ik nog wel even op in wil gaan, omdat ik niet meer weet of ik dat al gedaan heb, zijn de uitspraken uit vers 6, 7 en 8 van 1 Korinthe 5. Waar staat, weet gij niet dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? Eigenlijk moet het al genoeg zijn, maar er volgt nog veel meer. Er staat, zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Prachtige uitdrukking, omdat die eigenlijk niet kan. Zuivert dan de zuurdesem uit, omdat gij ongezuurd zijt. Er staat dus, zorg dat je ongezuurd bent, want je bent ongezuurd. Dat kan eigenlijk dus helemaal niet, hè. Maar goed, daarom heeft de toelichting nodig. En dan, want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdesem, nog in de zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde, of in het ongezuurde, dat zou de betere vertaling geweest zijn, zo letterlijk mogelijk, in het ongezuurde der oprechtheid en der waarheid. Maar wat er nu staat mag natuurlijk ook, hè, in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Ik heb u geschreven dat gij u niet zoudt vermengen. Waarmee niet? Met het zuurdesem niet, is dan de gedachte. Het is natuurlijk andersom. Hoezo zouden wij ons niet vermengen met zuurdesem? U weet toch dat deeg wat gemaakt wordt, vermengd wordt met zuurdesem. Maar er staat, gij zoudt u niet vermengen. En die omstandigheden van deze man worden inderdaad beschouwd als zuurdesem. Waarom? Omdat het aardse zaken introduceert in het leven en waarschijnlijk in het bijzonder in het denken van deze Korintiërs. Want zuurdesem heeft van alles van doen met de oude schepping. Ja, als ik er helemaal nauwkeurig op inga, moet ik eigenlijk zeggen dat zuurdesem een beeld is van valse leer. Maar dat is de smalle, maar meest fundamentele betekenis van de term. Ik zal er niet uitgebreid op ingaan, maar even om ons geheugen op te frissen. Wij kennen in de Bijbel het zuurdesem der Fariseeën. Staat bij wat het is. Er waren er die dachten dat het brood was. Staat er ook bij gelegenheid. Maar er staat ook bij gelegenheid bij wat er echt is. Het zuurdesem der Fariseeën is geveinsdheid. Huichelachtigheid namelijk. Geveinsdheid. Het zuurdesem hebben bovendien der Sadduceeën. Die twee willen niet graag in één adem genoemd worden omdat ze elkaars tegenpolen zijn. U weet wel, Fariseeën, orthodoxie. En Sadduceeën, de vrijzinnigheid om zo te zeggen binnen het Jodendom. Het rationalisme, of hoe dat maar heten mag. Maar zullen de Sadduceeën is inderdaad rationalisme en daarmee het ongeloof in het handelen gods, ongeloof in wonderen, alles wat men niet kan zien, zal ik maar zeggen, er bestaat niet, is de redenering. En in de praktijk is men dus altijd drukdoende om alles wat men niet begrijpt weg te redeneren. Dat is ook een manier, hè? Als je te dom bent om iets te begrijpen, kun je het nog altijd wegredeneren. Of, als je het wel kunt begrijpen, maar niet wil, gebruik je je verstand om de dingen weg te redeneren. Dat is eigenlijk het meest voorkomende vorm van wetenschap, maar daar hebben we het hier alles over gehad een jaar geleden, dus daar beginnen we nou niet meer over, hè? Het wegredeneren van dingen die men niet aanvaarden wil. Maar goed, en dan hebben we nog het zuurlezen der Herodianen. En de Herodianen was een betrekkelijk Joodse secte. Het was tamelijk Edomitisch als je het mij vraagt, maar het ging door voor Joods in elk geval. En historisch klopt dat ook. Maar dat was, die hielden de redenering erop na dat de Messiaanse beloften en profetieën vervuld zouden moeten worden door de, ja, laat ik het maar eenvoudig zeggen, door de politiek, door het eigen streven, door eigen kracht enzovoorts. Sionisme van vandaag komt daar dichtbij in de buurt. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het komt er in ieder geval dichtbij in de buurt en daar gaat het maar om. Wat is nou de overeenkomst tussen geveinsdheid, rationalisme en politiek? Zijn er drie? Welke hoort er nou niet in het rijtje thuis, denk ik altijd. Daarna denk ik altijd geen van drieën. Ik kan ze helemaal geen van drieën kloppend krijgen. De enige overeenkomst tussen die drie is dat het gaat om valse leer. De ene categorie leert de wet. De andere leert ongeloof feitelijk. En de derde leert dat de mens zelf maar moet zien hoe hij de dingen voor elkaar krijgt. Maar in alle drie de gevallen is het gewoon valse leer. Er komt er nog wat anders bij. Als we in de Bijbel tegenkomen, bijvoorbeeld Johannes 6. De broden, u weet wel, de vijf broden die wonderbaarlijk vermenigvuldigd werden, zoals u weet, hè. De broden, waar is dat dan een beeld van? Gewoon brood dus, waar is dat een beeld van? Even los van wat ik u net verteld heb, waar zijn broden een beeld van? Het woord God staat erbij in Johannes, ik zei niet voor niks Johannes 6, omdat het er daarbij staat. Daar staat, dat is het woord wat uit de hemel nederdaalt. Waarna de Heer zei, dat ben ik, dat is dus typisch het Johannes evangelie, maar niettemin het woord. Brood is het woord. Als het woord nou verzuurd is, omdat er zuurdeesem in zit, waar is het dan een beeld van? Ja, valse leer dus. Kan niet missen. Het woord van een ander dan van God. En dus zijn we terug in 1 Korinthe, waar de wijsheid Gods, het brood, maar daarmee het ongezuurde brood, onbedorven zal ik maar zeggen, waarbij het ongezuurde brood als beeld van het woord van God staat tegenover het zuurdeesem als een beeld van menselijke wijsheid en daarmee valse leer en valselijk genaamde wetenschap met de uitdrukking uit Timotheus. Dat is waar het om gaat. Zodat het niet zozeer gaat hier in 1 Korinthe 5 om de bestrijding van de zonde in het algemeen, of het zich bewaren van de zonde in het algemeen. Het gaat erom dat men zich verre houdt van valse leer. Dat is de gedachte. Want het gaat om leerstellige zaken. Het gaat om de dingen die de gedachten van de mens in het algemeen en van de gelovigen in het bijzonder bezighouden. Waarom? Of hoe zou, laat ik het anders zeggen, hoe zou het kunnen dat wedergeboren mensen zo zonder meer geen enkele moeite hebben met deze man uit 1 Korinthe 5 vers 1. Op grond van valse leer, op grond van valse overleggingen. Een daarvan zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat ze zeggen, nou ja, wij leven onder de genade en onder de genade is alles geoorloofd. Laat ons de zonde doen, opdat de genade te meer worden. Uitdrukking ontleend aan Paulus, die daar overigens niets van moest hebben, maar die zo'n leer dan zo samenvatten. En op die manier kun je dus alles verdragen. Als er nou zoiets bestaat als antinomianisme, dan denk ik dat het dat is. Hè? En als je helemaal niet weet wat het is, dan gefeliciteerd. Dan zal ik u ook niet wijzer maken. Hè? Maar goed. Nee, de bedoeling is inderdaad dat wij ons zouden onthouden van dit, of verder zouden houden van dit soort redeneringen. De apostel zegt ook inderdaad aan de Korintiërs, en als u het mij vraagt, schrijft hij het alleen maar aan de Korintiërs, in 6 vers 12, alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar dat was niet de boodschap die hij voor de Corinthiërs had. Waarom zegt hij het dan? Omdat hij er kennelijk van uitgaat dat die Corinthiërs dat wisten. En dus zegt hij, alle dingen zijn mijn geloof. Inderdaad, als je zegt, alle dingen zijn mijn geloof. Ja, inderdaad, dat klopt, alle dingen zijn mijn geloof. Maar, want er volgt ogenblikkelijk een maar alle dingen zijn niet oorbaar. Of nuttig, eigenlijk. Want daar komt het op neer. Zoals het een paar hoofdstukken verder in 1 Korinthe 10 staat. Alle dingen zijn wel geoorloofd, maar daar gaat het niet om. De gedachte van, wij leven onder de wet, dus zijn alle dingen geoorloofd, punt uit. Dus je kan maar raakzondigen. Wat moeilijk is, want zonde is per definitie missen, dus je kunt niet raakzondigen. Je kunt alleen maar miszondigen. Gekke uitdrukking houden wij erop na, hè. Maar je kunt dus maar raakzondigen, is een menselijke wijsheid, voor zover het wijsheid is dan. Maar in ieder geval, het is een menselijke redenering. Hij deugt wel, maar naar menselijke begrippen. En er is ook geen spel tussen te krijgen. Het is ook zo. Als men onder de genade leeft en niet onder de wet, dan zijn alle dingen geoorloofd. Dat is waar. Maar, zoals ik eerder al gezegd heb en nog wel eens vaker zal herhalen, dat is niet de bedoeling van de heerschappij van de genade. De bedoeling van de heerschappij van de genade is dat we inderdaad verlost zijn van zonde en van de macht van de zonde en van vraagstukken met betrekking tot is iets zonde of is iets niet zonde. Het gaat erom dat wij daar juist van verlost zijn en dus vervolgens ons zouden bezighouden met andere zaken en zelfs met andere problematiek. En in sommige omstandigheden betekent dat dat we ons aan bepaalde dingen zouden onttrekken om domweg niet betrokken te worden in zaken waarin wij niet betrokken zouden zijn en waarvan wij verlost zijn. En daarom zegt de apostel, inderdaad, alle dingen zijn mij geoorloofd. En die Corinthiërs accepteren dus zoiets als in de situatie van 1 Corinthië 5 vers 1. Maar de apostel zegt, nee, maar je moet je niet onder de macht van die dingen laten brengen. En waar die dingen zo'n macht uitoefenen, moet je eraan onttrekken. Waarin ze, daar waar ze invloed uitoefenen op je leven, op je denken, en op je sociale leven in het bijzonder, dan zou je je daarvan los moeten maken. Eenvoudig, omdat je weet duur gekocht te zijn, en dat staat dan weer 8 versen verder. Het laatste vers van 1 Korinthe 6, dat is de gedachte. Zodat u ziet dat het nog steeds gaat om bepaalde leringen die op zich wel een kern van waarheid bevatten. Op zich is het goed deeg, zal ik maar zeggen, maar er zit nogal wat zuurdeeg doorheen. En op den duur, zegt de apostel, doorzuurt dat zuurdeeg met hele deeg. Dat gaat van kwaad tot erger, dan moet je meteen principieel stoppen. Niet omdat je onder de wet bent, juist niet. Maar omdat je vrij bent, omdat je gekocht bent, omdat je het eigendom des Heren bent, of gewoon omdat je een steen bent van die tempel die gebouwd wordt op het fundament uit 1 Korinthe 3. En dus, wij zouden ons bezighouden met wijsheid Gods. Bestaande in verborgenheid, maar die de Heren ons heeft willen openbaren. En we zouden ons onttrekken aan menselijke wijsheid. Vandaar dat ik persoonlijk altijd moeilijkheden heb met mensen die aan de ene kant zeggen bijbelgetrouwd te zijn. En als we dat zeggen, weet je het al. Want men zegt dan bijbelgetrouw, maar men bedoelt vervolgens te zeggen dat men zich bezighoudt met allerlei zaken behalve de Bijbel. Ik meen het. Ik ga het niet uitgebreid uitleggen, maar het is zo. Waar hoor je de term bijbelgetrouw? Wat komt er dan? Dat is een bijvoeglijk naamwoord. Wat komt er dan achter? Welk zelfstandig naamwoord komt er achter dan? Als iets bijbelgetrouw is, wat is het dan? 9 van de 10 keer? Wetenschap. Nou, dat bestaat dus niet. Dat kan helemaal niet. Het is of wetenschap, in de gebruikelijke betekenis van het woord, of we zijn trouw aan de Bijbel, met zijn twee dingen die elkaar fundamenteel niet verdragen. Het ene is goddelijke wijsheid, het andere is menselijke wijsheid. Het heeft geen enkele zin om goddelijke wijsheid wetenschappelijk te onderbouwen, dat wil zeggen via onze waarneming enzovoort, dat dient helemaal tot niks. Dus je kunt die dingen rustig los van elkaar maken. Dat zou men ook moeten doen. En dat is eigenlijk waar deze brief in het algemeen over gaat. Nou goed, er staat dus in vers 6. Weet gij niet dat een weinig zuurdeeg, van hoofdstuk 5. Weet gij niet dat een weinig zuurdeeg met gehele deeg zuur maakt? Het werkt namelijk door, dat is niet te stoppen. En u weet wat zuurdeeg is, hè? Dat is ook deeg, maar dan wel van gisteren. Dan wel eergisteren eigenlijk. Maar in ieder geval, het is oud. Het is van een vorige generatie. van een oude schepping eigenlijk. En hier staat het zuur deze net zo goed voor. De wijsheid van een oude wereld. En van een oude schepping, maar wij zijn nieuwe schepselen geworden. En wij zouden leven vanuit een andere wijsheid, een die niet doorzuurd is, waar geen grijntje, voor geen grammetje dus, want dat is ongeveer hetzelfde, zuurdeesem in zit. En daarna haalt de apostel het voorbeeld aan uit de oud-testamentische typologie. Want die zegt aan het eind van vers 7, want ook ons paascha is voor ons geslacht, let op, ook ons paascha. Sommigen zeggen, hij praat over het paascha, dus praat hij tegen Joden. Maar dat is een misverstand, hij praat niet tegen Joden, hij praat tegen christenen. En hij zegt, voor ons geldt hetzelfde als wat ook voor de Joden God, ook. Het is dus iets anders. Wat voor het Joodse of volk God, of wat voor Israël God, was dat op de 14e van de eerste maand het paascha, het paaslam zeg maar dus, geslacht werd. En daarna vierde men, daarna, de andere dag pas, daarna vierde men het feest van 7 dagen van ongezuurde broden, ook wel genoemd het feest van Pascha. Maar in ieder geval, het feest 7 dagen waarin men ongezuurde broden at en waarin het feest was. En de apostel zegt wel, wat gold voor Israël onder de wet, dat geldt voor ons nu onder de genade. Ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. En dus, laat ons feest houden, feest vieren. Het feest van het nieuwe verbond, het feest vanwege de blijde boodschap. Weet u nog wat Israël ging doen? Zou het paaslam slachten en eten en daarna zou het uitgaan uit Egypte en zij zouden de Heere in feest vieren in de woestijn. Hoezo feest? Wel, het was een uitbeelding van het nieuwe verbond. En dat is wat hier toegepast wordt. Ons paascha is voor ons geslacht, het paaslam als type van Christus. Maar dat is allemaal gebeurd, dus sindsdien vieren wij feest. Maar dat is het feest van ongezuurde broden. Daar zou men dus zich bewaren voor het zuurdeesem. Zuiver dat dus uit. Het zuurdeesem der fariseeën, het zuurdeesem der sadduceeën. Zuurdeesem der fariseeën, wetticisme. Leef onder de wet. Zuurdeesem der sadduceeën, het wegredeneren van het werk gods. En zuurdeesem der herodianen, de gedachte dat we zelf de gemeente zouden moeten bouwen. Maar toegepast op de gemeente komen we terecht niet bij de bouw van het koninkrijk van Christus op aarde, maar de bouw van de gemeente nu. Waarvan de Heer immers zei, hij zou het bouwen, hij zou het werk doen en zijn kracht zou in onze zwakheid volbracht worden enzovoorts. Wij zouden ons voor dat zuurdeesem bewaren, is de gedachte. En dus zei hij, in vers 7, zuivert dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Dat is een heel interessante uitspraak. Ik zei het al, eigenlijk kan het zo niet. Maar de betekenis is duidelijk genoeg. Wij zijn ongezuurd. Het zuurdeesem is weggedaan. De zonde, menselijke wijsheid, alle menselijke dingen, alles wat het vlees betreft, heeft God weggedaan. God kent ons alleen, God ziet ons alleen in Christus en God ziet ons volmaakt en heilig. En omdat wij volmaakt zijn, zouden wij volmaakt worden in onze wandel. Omdat wij heilig zijn, zouden wij heilig worden ook in de praktijk, namelijk in onze wandel. En omdat wij ongezuurd zijn, andere term voor hetzelfde, omdat wij ongezuurd zijn, zouden wij ook ongezuurd zijn in onze levenswandel. Dat is de gedachte. Er is niks moeilijks aan. Het betekent gewoon dat de dingen waaraan wij officieel, fundamenteel, naar de geest deel hebben gekregen, die zouden ook uitwerken in ons leven. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt volstrekt bij onszelf. En dat is wat de apostel hier naar voren brengt. Laat ons die dingen wegdoen. Of in de toepassing van vers 9, dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders. Wij zouden ons niet vermengen, wij zouden ons aan bepaalde zaken uitdrukkelijk onttrekken. En over die zaken spreken ook inderdaad de volgende hoofdstukken. En dit zijn dingen die wij ons dus bewust zouden zijn. En voor zover wij oordelen en dus ingrijpen in onze eigen levens, met de uitdrukking uit vers 12 en 13, voor zover wij dus oordelen, is het dit soort oordelen. Namelijk beslissingen nemen in ons leven met betrekking tot onze levenswandel, die gebaseerd zijn inderdaad op het woord Gods, op de volmaakte wet, op het nieuwe verbond enzovoorts. En een van de beginselen daarbij is niet, is het zonde of is het geen zonde. Een van de beginselen daarbij is dat wij duur zijn gekocht en dat wij dus God zouden verheerlijken in ons lichaam. Want dat is de strekking van vers 20 inmiddels van hoofdstuk 6. En daarna worden in hoofdstuk 6 inderdaad nog enige zaken naar voren gehaald. Zaken waar wij gewoon niet van wakker liggen, of waar we niet zo gemakkelijk over struikelen als die zaak uit 1 Korinthe 5 vers 1, maar die de apostel wel ons even voor wil houden. Hij zegt in 6 vers 1, durft iemand van uw lieden die een zaak heeft tegen een ander, terecht gaan voor de onrechtvaardigen en niet voor de heiligen. Heeft iemand de moed, heeft iemand de moed om terecht te gaan, om zijn recht te zoeken, betekent dat, bij de onrechtvaardigen, in plaats van bij de heiligen. Waar het over heeft, is duidelijk genoeg. Heeft het erover dat er sommigen zijn die voelen zich onrecht aangedaan in deze gemeente hier, en die proberen hun recht te halen langs de gebruikelijke weg, namelijk gewoon bij de rechter. Ze spannen een geding aan of een zaak aan, of ze gaan te raden bij de raad. Zo kun je het ook zeggen, dat is precies hetzelfde. Hè? En het wordt genoemd in vers 4. Zij doen dat en zij zoeken dat recht nota bene bij een onrechtvaardige, bij een zondaar namelijk. Of gewoon, laten we zeggen maar, bij een ongelovige rechter, want daar komt het in de praktijk op neer. Een rechter die een buitenstaander is, die met gemeentelijke zaken sowieso niks van doen heeft. Dat is een eigenaardig verschijnsel. Ik weet niet of ik het zeggen mag, maar ik heb het persoonlijk, dus u mag het vergeten, maar ik heb persoonlijk wel eens geconstateerd dat juist in wat ik dan maar noem orthodoxe kring, juist daar waar men zich christen noemt, wat het waarschijnlijk ook is, maar daar heb ik het niet over, juist waar men zich christen noemt, dat men daar juist het hardste vecht om zijn recht, of wat er voor door moet gaan, wat men zo ziet, weet je wel, om zijn recht te verkrijgen. Er zijn mensen, ook in Nederland, die houden zich dagelijks bezig met het zoeken van hun eigen recht. Dat kost hen handen vol geld, maar recht zullen ze krijgen. Meestal een recht wat ze zichzelf aanpraten. Daarom valt het niet mee om het te krijgen. Maar dat even terzijde. Maar ik meen het wel. Hè. Men zoekt zijn recht. Het kan niet missen dat het zo is, om de eenvoudige reden dat velen nou eenmaal op grond van dat ze christen zijn, menen te moeten leven onder de wet. Wet is het belangrijkste, het hoogste beginsel in hun leven, ook en vooral in hun godsdienstig leven. En waar men onder de wet leeft, zal men dus recht zoeken. Dat gaat immers alleen maar over recht en onrecht. Toch? En over zonde en rechtvaardigheid enzovoorts. Het eigenaardige is dat de apostel aan de ene kant inderdaad leert dat wij niet onder de wet zijn, en vervolgens aan de andere kant ook inderdaad de vloer aanveegt met dit verschijnsel dat gelovigen hun recht zoeken. Waar men niet onder de wet leeft, zou men zijn recht ook niet moeten zoeken. Waar men onder de genade leeft namelijk, en in plaats van de wet, heeft men geen rechten. Iemand ontvangt genade en wordt daarmee buiten de wet geplaatst eigenlijk. Het is de eenvoudige gedachte dat naar een normaal rechtsbeginsel iemand veroordeeld wordt, zal ik maar zeggen, omdat hij inderdaad schuldig is. En de raad spreekt ook het schuldig uit. De raad veroordeelt zo iemand. En daarna is er nog een andere mogelijkheid, het is de goede volgorde, ook een Bijbelse volgorde. Daarna is er nog de mogelijkheid dat iemand die veroordeeld is, omdat hij nou eenmaal schuldig is, alsnog genade kan ontvangen. Maar het lijkt me toch duidelijk dat iemand die genade ontvangt en vervolgens daaruit leeft, zijn recht als zodanig verloren heeft. Als hij aanspraak maakt op de wet, zou hij veroordeeld moeten worden, hij zelf. Hoezo zou hij zijn recht zoeken van anderen dan? Dat is een onmogelijke zaak. Wij leven uit genade, dat wil zeggen al wat wij hebben ontvangen, al wat wij ontvangen en al wat wij ontvangen zullen, ontvangen wij niet op grond van verdiensten, maar uit als gift, zo heet dat, als genadegift van God. Met andere woorden, de Heer heeft niet alleen gegeven wat we nodig hebben, maar hij geeft ons nog steeds wat wij nodig hebben. Wel nu, als wij ontvangen wat wij nodig hebben, waarom zouden we ons recht zoeken? Als we het hebben, krijgen we het wel. Wat eigenlijk ook niet kan, want als je het hebt, kun je het niet krijgen. He? Maar goed, u begrijpt hopelijk wat ik bedoel. Als we in ons recht staan, dan zal ons recht gedaan worden als God het wil. En God wil dat. En als wij onrechtvaardig behandeld worden en onrecht lijden, wel, de Heer zelf zal ooit aan ons recht doen. En of je dat nou doet hier, terwijl we nog in het vlees zijn, of straks, als ik mijn gezond verstand gebruik, dan zeg ik, dan mag kiezen, dan maar liever straks. Want dan kan ik het ook niet meer kwijtraken op geen enkele wijze. Nou, dat is de gedachtegang. De gedachtegang is dat wij leven uit genade nu, en waar het gaat over zaken als onrecht, of recht, of waar het gaat om zaken als loon of gebrek lijden, die dingen zal de Heer recht zetten straks in de toekomst, wanneer hij zal oordelen, en dat was al het thema, in ieder geval in 1 Korinthe 4. Wie mij oordeelt is God, en wie mij recht zal doen is God. En naarmate ik als gelovige hier op aarde onrecht leid, naar die mate zal ik in de toekomst van de Heer recht ontvangen. Toch? En waar ik hier, ik zal het nog sterker zeggen, en concreter, hè, waar wij hier op aarde tekort komen, zal de Heer ons dat tekort vergoeden straks in de toekomst. En soms denk ik, en waar we hier te veel krijgen, neemt u ons dat waarschijnlijk af straks in de toekomst. Maar goed, dat even terzijde, maar het lijkt me een logische gedachte. Hij zal namelijk recht doen. Je kunt ook ten onrechte te weinig krijgen hier, zal ik maar zeggen. Je kunt ook ten onrechte te veel krijgen hier. Kan net zo goed.
Niet ons rijkelijk verleend of te genieten.
Ja, de Heer geeft ons al wat wij nodig hebben. Het heeft niks te maken met begrip als recht en onrecht. Recht en onrecht hebben te maken met ons rechtsgevoel. En dat gevoel kan ons aardig bedriegen overigens ook nog. Hè? Maar het heeft te maken met ons rechtsgevoel, maar dat zijn beginselen die thuishoren in een oude schepping. Wij leven immers in een positie waarin dat recht al is voortgebracht, fundamenteel. Of in een positie waarin aan ons privé recht gedaan zal worden als kinderen gods. Straks in de toekomst bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Hoezo ons recht zoeken? Weet u wat recht is voor een kind van God? Dat hij zich zou onttrekken aan al dit soort aardse zaken en zijn lichaam beschikbaar zou stellen voor de Heer, opdat hij ons lichaam zou gebruiken. Dat is ook ongeveer de climax hier in 1 Korinthe 6. Het lichaam is voor de Heer en de Heer is voor het lichaam, vers 13. Het lichaam is voor de Heer, niet ergens anders voor. Het is voor de Heer. En daarna in vers 20 in elk geval, gij zijt duur gekocht. Als wij onrecht lijden, wel, de Heer is mans genoeg, wat niet helemaal de goede uitdrukking is, maar goed, de Heer is mans, laten we zeggen, krachtig en machtig genoeg om inderdaad recht voor te brengen, daar heeft hij alle belang bij, omdat wij zijn eigendom zijn. En hij zal dus ons recht voortbrengen op het einde. Zij had ik het trouwens al, maar dat even te zeggen. Hij zal het op het einde voortbrengen. Maar hij zal ons recht doen. Het heeft geen enkele zin om dat hier te zoeken. En dan heb ik het nog niet eens over het absurde verschijnsel van diegenen die inderdaad in hun leven nauwelijks wat anders doen dan praten over hun recht en het zoeken van hun recht en het voeren dus van allerlei processen. Dat is een van de karikaturale misstanden en verschijnselen daar waar men onder de wet leeft. En daar waar men spreekt over wet en recht, terwijl de zaligheid van een gelovige niet gebaseerd is op wet en recht, maar in tegendeel gebaseerd is op het tegenovergestelde, namelijk op de genade Gods. En de apostel zegt het glashard, hij zegt, waarom leid je niet liever onrecht? Je kunt hier beter kiezen voor onrecht. Waarom leid je niet liever onrecht? Want waar je hier onrecht leidt, zal de Heer in de toekomst recht doen. En dat is veel beter dat het in de toekomst gebeurt. Daarover spreekt inderdaad dit hoofdstuk. Maar we zullen het vers voor vers volgen. Er staat dan, durft iemand van u lieden die een zaak heeft tegen een ander terecht gaan voor de onrechtvaardigen en niet voor de heiligen, als er problemen zijn, zeker tussen gelovigen onderling, want daar gaat het in de eerste plaats over, dan zou men, als men recht niet uitkomt, het advies, recht is een beetje veel, maar zou men in ieder geval advies kunnen vragen, aan andere heiligen, aan gelovigen namelijk, aan kinderen Gods. Als men het dan zelf niet uitkomt, dan zou men het anderen moeten vragen. De apostel zegt uiteindelijk, waarom leidt gij niet liever onrecht? Dat wil zeggen, het is niet verplicht om de problemen die je hebt, om die voor te leggen aan andere gelovigen, andere heiligen, of aan de oudsten van de gemeente, of iets dergelijks. Het hoeft niet. Ik kan me omstandigheden voorstellen waarbij er niks anders op zit. Dat kan, zou kunnen. Maar je kunt ook zeggen, nou ja, ik kom er niet uit, nou dan leid ik maar onrecht. Waarom ook niet? Zet het me van je af, wat maakt het uit? Waarna de apostel eerst een zeer sterk argument geeft, een uitspraak doet waarbij we even stil moeten staan. Hij zegt namelijk in vers 2, weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? Weet gij niet dat? Het was eerst, weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Daar ging het trouwens al over in 1 Korinthe 3, vers 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? Als we ons bewust zijn dat we zijn tempel zijn, dan kunnen we toch ook wel tot het bewustzijn komen dat hij voor zijn tempel zal zorgen, dat wij dat niet hoeven doen. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? En hier in 1 Korinthe 6, vers 2, weet gij niet dat de heiligen, wij dus, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En dan vers 3, weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? En dan weer terug in hoofdstuk 3, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? De gedachte is namelijk simpelweg deze, dat we deel uitmaken van het huis Gods. Het huis van de hoge priester, het huis van Christus, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd wordt. En dat we dus deel hebben, en in elk geval zullen hebben, dat is voor ons voorlopig voldoende, dat we deel zullen hebben aan zijn heerschappij, aan de heerschappij van deze hoge priester en dus ook koning van het nieuwe verband. En dat wij geroepen zijn voor zo'n hoge positie, dat wij inderdaad met hem de wereld oordelen zullen, of dat wij met hem de engelen oordelen zullen. En de gedachte is dat de wereld nou eenmaal bestaat uit hemel en aarde. Niet alleen aarde, hemel en aarde, tenzij uit de schriftplaats een smallere betekenis blijkt. Uit de context zeg ik altijd, ik zou kunnen, maar staat hier verder niks bij. Dus ik houd het maar op gewoon hemel en aarde. Dus inclusief hemel. En de uitdrukking in vers 3 spreekt uitdrukkelijk over de hemel. Die zegt, weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen. En als er niks anders bij vermeld staat, als er de context niks anders blijkt, dan zijn engelen inderdaad hemelse wezens. Soms blijkt anders, maar hier ook niet. En in elk geval is de gedachte dat wij oordelen zullen over dingen die nu, terwijl we nog in het vlees zijn althans, hoger zijn dan wij. Dat lijkt me duidelijk. Anders zou de apostel simpel kunnen zeggen, je moet niet je recht zoeken bij de onrechtvaardigen, je moet je niet door hen laten beoordelen, wij moeten die onrechtvaardigen beoordelen, zou dit simpelweg om kunnen keren. Maar hij doet veel meer dan dat en zegt, weet gij niet dat wij de wereld oordelen zullen, hemel en aarde, en dat wij de engelen, hemelse wezens dus zelf zullen oordelen, en dat terwijl wij nu nog in het lichaam gewoon simpele aardse wezens zijn, zondaren zelfs. Maar hiertoe zijn wij geroepen. Dat is een aardige uitspraak, niet alleen in het verband waarin het staat, dat lijkt me duidelijk genoeg, maar het betekent tegelijkertijd dat de apostel hier in deze verse refereert aan de positie van de gemeente, een hemelse positie van de gemeente, namelijk een positie van de gemeente boven twee hemelen en één aarde. Want wat in de hemelen is en wat op de aarde is, wat in de wereld is namelijk, zal door de gemeente geoordeeld worden. En dat is natuurlijk zo, omdat de gemeente dan, kennelijk, want je kunt het ook hieruit concluderen gewoon, omdat de gemeente een positie inneemt in de hemel der hemelen. Dat staat hier wel niet zo zonder meer, maar in andere schriftplaatsen wel. Al komen wij dan natuurlijk terecht in Efeze en Hebreeën, om maar eens wat te noemen. Met Christus gezet in de hemel, Efeze. of een hemelse roeping deelachtig en gekomen tot het hemels Jeruzalem, uit de Hebreeënbrief bijvoorbeeld. En hier gaat het over precies hetzelfde. Bovendien, Hebreeën uitdrukkelijk spreekt over de profetische, de priesterlijke functie van de gelovigen van vandaag. En zelfs nog sterker, de gedachte is dat wij deel hebben aan exact datzelfde priesterschap als waar de Heer Jezus zelf deel aan heeft, omdat we nu eenmaal zijn lichaam zijn. En bij nader inzien, de Colossensebrief zegt feitelijk precies hetzelfde. Met wat andere termen, maar het is dezelfde gedachte. Doordat hij zich en dus zijn lichaam beschikbaar gesteld heeft, en omdat hij namelijk zijn lichaam gesteld is in het ambt van hoge priester van het nieuwe verbond, op die grond hebben wij aan diezelfde positie en functie van Christus deel. Koning en hoge priester feitelijk van het nieuwe verbond. Al is het een en ander, al zal het een en ander daarvan nog bekrachtigd worden uiteraard in de toekomst. Maar daartoe zijn wij geroepen. En waar wij geroepen zijn om de wereld te oordelen, de engelen te oordelen en zeker de onrechtvaardigen te oordelen, hoe zouden wij nu, terwijl wij die roeping kennen en daaruit en daarnaartoe leven, hoe zouden wij nu ons recht zoeken bij de onrechtvaardigen en ons openstellen voor, ons ontvankelijk stellen voor hun oordelen? Het leven van een gelovige is nou eenmaal niet dat hij leeft volgens bepaalde wetten en regels, zoals in het woordenboek staat, dan wel in de encyclopedie. Het wezen van de gelovige, van de christen, is dat hij hoop heeft en leeft naar deze toekomstige positie waarin hij zal delen in de heerlijkheid van Christus, of met een uitdrukking uit ditzelfde 1 Korinthe 6, wij leven het toe naar een positie waarin wij mede erfgenamen zijn van het koninkrijk. Dat heeft soms een toelichting nodig, maar het staat er, hè. In vers 9, het gaat om het beërven van het koninkrijk. En hoewel ik nou een beetje vooruit loop, moet ik u toch zeggen dat een koninkrijk beërven nog wel even wat anders is dan het ingaan in een koninkrijk. Om een koninkrijk in te gaan, om het koninkrijk van Christus in te gaan, moet men wedergeboren zijn, heb ik eens gevraagd aan Nicodemus. Die had daar les in gehad, weet je wel, in Johannes 3. Tenzij dat iemand wederom geboren is, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan, of hij kan het koninkrijk Gods niet zien, aan de binnenkant uiteraard. Aan de buitenkant is van het koninkrijk weinig te zien, hoor. De buitenkant zie je sowieso niks, hè. Je moet erin geweest zijn, hè. Maar goed, men moet wedergeboren worden om het koninkrijk in te gaan, maar men zou inderdaad als kind van God op moeten groeien. Nee, ik zal het anders zeggen. Men moet kind van God zijn om het koninkrijk in te gaan, maar men zou als kind van God opgroeien tot zoonschap om inderdaad het koninkrijk te beërven. En daartoe zijn alle kinderen Gods nu geroepen. Om het te beërven namelijk, dit koninkrijk. En u weet toch wat het verschil is? Dat heb ik nagevraagd aan, jaren geleden alles aan prinses Irene. En onlangs aan prins Willem-Alexander. Prins Karel, hoe heet het, Charles, zullen we daar nou niet over hebben. Om de kans dat die man nog ooit koning wordt, lijkt me nou wel zo'n beetje. Kijk, ik heb gehoord over de langste ontslagbrief aller tijden, van 600 pagina's. In het Engels heb ik begrepen, en zo zal het wel ongeveer liggen. Men kan namelijk kind van de koning zijn en geroepen zijn om een koninkrijk te beërven. De vraag of men dat koninkrijk erft, staat daarbij dan toch nog helemaal open. Dat hangt van nog een paar dingen meer af. Dat is toch duidelijk? Of niet? Maar het koninkrijk ingaan, ja hoor eens, zijn wij kinderen Gods of niet? Wij zijn het koninkrijk ingegaan. Wij zijn wedergeboren, hebben deel aan het koninkrijk, wij leven daarin, we zijn het in ieder geval ingegaan. En wij zien dingen die anderen niet zien. Omdat we het koninkrijk zien kunnen, namelijk. En wij zien in ieder geval Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, dat zien anderen niet, maar wij wel. Enzovoort, hè? Lijkt me duidelijk. Maar het gaat er vervolgens om dat we niet alleen deel hebben aan dat koninkrijk in de zin van dat we zijn ingegaan, maar gaat erom of we ook inderdaad met Christus zullen delen in zijn heerschappij, in zijn heerlijkheid straks in de toekomst, in de dagen waarin dat koninkrijk ook vervolgens hier op aarde of in de schepping in het algemeen, openbaar zal worden. En dat is wat anders dan ingaan, dat is namelijk beërven. Maar waar wij daarop gericht zijn, op het erven van het koninkrijk, en daar zou elke gelovige op gericht moeten zijn, daar komt onze tijd wel. Hoezo recht zoeken nu? Wat voor zin heeft dat? Wij zullen recht brengen. Waarom zouden we het ergens anders halen? Nog wel bij onrechtvaardigen, namelijk ongelovigen nu. Wij zullen recht brengen in de wereld. En waar recht heel fundamenteel niet anders is dan het woord van God. Wel, nu, wij zullen het woord God straks brengen in de wereld. Nee, straks. Wij zullen het woord God straks brengen in de wereld. Daar heb ik het nu over. En voor zover Israël in de toekomst brood zal ontvangen, het woord Gods namelijk, brood zal ontvangen, dan wel manna in de woestijn. Wel, wie zal het er brengen? Wij toch? Ja, kan ik nou allemaal niet uitleggen. Het zijn allemaal andere schriftgedeelten waarin over die dingen gesproken wordt. Maar wij zoeken niet recht, wij brengen recht. En wij prediken recht, ook nu. En het recht bestaat hieruit dat God de wereld nou eenmaal geoordeeld heeft. En dat de hele wereld dood is voor God door de misdaden en de zonde. Dat is recht. En hoe zou je in die dode wereld je recht gaan zoeken? Die hele wereld is door God veroordeeld. En vervolgens is het zo dat eeuwig leven aangeboden wordt aan allen die nou eenmaal dood zijn. Waarbij geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Wat zouden wij dus doen? Ons recht zoeken? Nee, leven uit geloof. En geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Leven uit geloof. Leven in afhankelijkheid van de Heer. Dus wat tekort komen, zou Hij het ons geven. En dat is het dan. Natuurlijk, dit is wat zwart-wit. Dat weet ik ook wel. Maar dit zijn principes. Dat er omstandigheden zijn waarin soms compromissen moeten gesloten worden, dat zal vast wel iemand in de pauze tegen mij zeggen. Er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar ik ken of ik weet of ik zelf. Meestal gaat het over anderen. Het is zus en het is zo, wat moet ik daar nou mee? Ja, dan waarschijnlijk moet er een compromis gesloten worden. Ik hou er niet van, ik hou ook niet van om het u te zeggen. Maar het leven zit vol met compromissen, dat is nou eenmaal zo. Maar waar het om gaat is dat een compromis geen compromis is als er niet fundamentele beginselen zouden zijn, principes zouden zijn die we eerst zouden kennen. En wij zouden zoveel mogelijk daaruit leven. En veel is mogelijk wat dat betreft. Dat wij ons recht zoeken worden wij niet beter van en anderen in ieder geval ook niet. En dan heb ik het nog niet eens gehad, gelukkig schiet me dat op tijd binnen, heb ik het nog niet eens gehad over de Heer Jezus zelf. En over zijn dagen des vleeses, want zo heette dat in Hebreeën, die in de dagen zijns vleeses, wat heeft hij gedaan? Zijn recht gezocht? Waarom hield hij dan zijn mond toen hij voor zijn rechter stond? Hij sprak altijd. Hij predikte. Het hele land door, enzovoorts. En op het moment dat hij voor zijn rechter stond, zei hij niks meer. En soms denk je dan, man, zeg toch wat. Zijt gij de koning? Zijt gij een koning? Zijt gij de koning der Joden? Zeg toch wat. Toch? Hij zei niks. Waarom niet? Omdat niemand de indruk zou krijgen dat hij zijn recht zou zoeken hier beneden bij zijn aardse rechter. Niet dat hij geen respect voor die mensen had, dat had hij blijkbaar wel. Zoals Paulus later ook. Maar zijn recht zou voortgebracht worden niet door aardse rechters, maar inderdaad door zijn hemelse rechter. En dat is wat Paulus ook deed. En bij gelegenheid wijst hij, Paulus wijst bij gelegenheid op zijn rechten, maar dat doet hij achteraf. Dat is handiger namelijk. Die liet zich eerst geestelen en daarna zei hij, mag je eigenlijk een Romeinse staatsburger geestelen? Dat is handig. Als je dat al eerder gezegd had, hadden ze hem niet gegezeld. Maar hij koos voor het onrecht om daarna van die positie vervolgens gebruik te kunnen maken. Dat is wat hij deed. Maar zijn recht hier beneden zocht hij niet. Dat is maar waar het om gaat. Wij zouden dat inderdaad ook niet doen. Soms denk ik wel eens, maar dat ligt aan mij waarschijnlijk, maar soms denk ik wel eens dat juist gelovigen geneigd zijn hun recht te zoeken in de wereld. omdat zij een sterk ontwikkeld, zogenaamd, zo heet, rechtvaardigheidsgevoel hebben. Dat hebben wij nou, daar ben ik van overtuigd. Maar dat sterk ontwikkelde rechtvaardigheidsgevoel heeft ons er hopelijk toe gebracht om te komen tot erkenning van onze zonde en onze zondige positie. En van het feit dat wij des doods schuldig waren, waarna wij dat erkend hebbende een beroep hebben gedaan op de genade Gods die nou eenmaal aan ons verscheen. Dat is recht. En daar is inderdaad rechtvaardigheidsgevoel voor nodig. Sommigen ontbreekt dat en zeggen, nou ja, dat hoeft voor mij allemaal zo niet, en die zien zichzelf niet als zondaren enzovoort. Dat is een gebrek aan rechtvaardigheidsgevoel. Maar aan de andere kant, datzelfde rechtvaardigheidsgevoel zou vervolgens niet voorop moeten staan bij onze inmiddels christelijke levenswandel. Integendeel, het recht heeft zijn loop gehad. En we hebben erkend dat wij als zondaar al onze rechten verspeeld hadden. Daartoe zou ons rechtvaardigheidsgevoel leiden, en vervolgens zou datzelfde rechtvaardigheidsgevoel ertoe leiden, niet dat wij ons recht zoeken, want dat hebben we opgegeven en verspeeld, maar dat wij leven uit de genade Gods. En leiden wij dus hier onrecht, wel als de Heer het toestaat, is er niks mee mis. Toch? Dat is waar het hier over gaat. En dus, zegt de apostel, weet gij niet dat de heiligen, wij dus, de wereld oordelen zullen? Wij zullen recht voortbrengen. En weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Wij zullen recht voortbrengen in de hele schepping. En ik zeg het nog maar even, voor het geval ik het net niet duidelijk genoeg gezegd heb. De apostel demonstreert hier zijn kennis omtrent de hemelse positie, roeping en erfenis, met de term uit vers 9, van de gemeente. Daar hebben we het al over gehad natuurlijk, want hij sprak daarover uitgebreid in 1 Korinthe 2, in elk geval. U weet wel, die verborgene dingen die ons geopenbaard zijn enzovoorts. Maar hier zegt hij het ook. Hij spreekt hier niet over Israël of over een aardse toekomstverwachting van de gelovigen. Want dan zal men misschien volkeren oordelen, maar in ieder geval niet de kosmos. En zeker niet engelen, niet hemelse wezens. En de gelovigen die in een volgende bedeling de 1000 jaar of het geopenbaarde aardse koninkrijk binnen zullen gaan, die gelovigen, die zullen niet de wereld oordelen en die zullen niet de engelen oordelen. Men kan alleen oordelen over dat wat lager is in rangorde. Maar de gemeente is hoger in rangorde, althans zal is geroepen tot die positie, hoger in rangorde dan hemelen en aarde en dus hoger dan de engelen, staat hierbij. Dat is de positie van de gemeente. En de enige bij wie we dan nog ons recht kunnen zoeken, kan alleen maar iemand zijn die hoger is dan wij. En de enige die hoger is dan wij, is niet die man met die zwarte jurk. En als hij in Engeland was met die pruik op zijn kop, want dat vind ik nog altijd zo'n belachelijk gezicht, nietwaar? Dat ligt ook aan mij natuurlijk. Heb je dat al eens gezien? Zo'n zelfgebreide pijpenkrullen, denk ik altijd. Maar laat me zitten. Ja, die zetten zo'n ding op het hoofd. Maar dat even tezijde, daar ga je toch niet als christen je recht zoeken. Dat je daar terecht komt, zal ik maar zeggen. Ja, er kunnen omstandigheden zijn waarbij dat zo is. Maar dat moet je niet zien als recht zoeken. Dat moet je zien als het oplossen van conflicten waarin je nou eenmaal verzeild geraakt bent. Dat kan gebeuren, nietwaar? Alles niet met opzet, maar dan kom je daar terecht, heet zoiets. In midden een opzicht, dat kan gebeuren. Maar waar het gaat om recht, en dan echt recht, dat vind je daar niet. Dat is een onmogelijke zaak. En verder zeg ik er liever niet te veel over. Want dat je daar je recht niet vindt, daar ben ik stellig van overtuigd. Niet op bijbelse gronden alleen, maar ook op praktische gronden. Daar vind je geen recht. In de wereld is geen recht. Recht zou moeten zijn gebaseerd op waarheid. Die twee begrippen kunnen niet zonder elkaar. En ik heb het dus aan een rechter gevraagd. En die rechter zei, wat is waarheid? Hocus, pocus is het. En Pilatus was het die het zei. Ja, goed, zo. Ja. Dus weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En weet gij niet dat wij, de heiligen dus, dat wij de engelen oordelen zullen? En dan vers 2 nog weer. En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtszaken, dan kun je het toch wel zelf oplossen, zegt de apostel dan. En dan vers 3. Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen, hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan, deze eenvoudige aardse dingen, daar hebben we toch geen problemen mee. En als het ons aan mogelijkheden ontbreekt om daar recht te doen of recht voor te brengen, wel nu, wat maakt het uit, laat ons dan maar onrecht lijden. En zegt de apostel, maar het is nogal sarcastisch wat hij zegt in vers 4, hij zegt, weet je wat je doet als je problemen hebt? Je neemt de minste uit de gemeente en die laat je erover beslissen. Toch? Dat heeft ook een parallel trouwens in de Bijbel. Want God zelf zegt in de Bijbel dat hij de koninkrijk aan de aarde geeft aan wie hij wil. En hij neemt in het bijzonder de minste onder de mensen. Nee, heb ik niet nagevraagd bij het Engelse koningshuis, zuster. Nee, helemaal niet. Nee, dat staat gewoon in de Bijbel. Hè. Hij neemt daarvoor de minste onder de mensen. Wie is de minste onder de mensen? Het is natuurlijk de Heer Jezus zelf. Hè. Ja, het is Daniel 7 of 8, of wat was het? Ik weet het uit mijn hoofd niet meer. Hè. Maar in ieder geval in Daniel. En zo zouden wij dat doen. Zo recht, zoek je daar problemen mee hebt. Wel, zegt Paulus, je moet de minste nemen. Die heeft ook het minste te verliezen. Die zal waarschijnlijk het nederigste zijn en daarmee het eerlijkste. Maar ik denk dat als wij recht zoeken, als we het echt zoeken hier beneden, dat we het uit ons hoofd laten om dan te raden te gaan. Te raden, hè, het recht te zoeken. Te raden te gaan bij de minste binnen de gemeente. Nou, maar het is wel een Bijbels beginsel. En als je dat niet ziet zitten, nou, leidt dan gewoon onrecht, zo wat. Waar wij het koninkrijk met Christus zullen beërven, hebben we hier heus niks te verliezen. Dat is de gedachte. We zullen gewoon leven uit geloof alleen. Daar laten we het eerst bij, want we gaan eerst pauzeren. In 1 Korinthe 6 waren wij bij de gedachte van vers 4. Zo gij dan gerechtszaken hebt die dit leven aangaan, want dan gaat het om leven onder de zon, hier beneden, op aarde. Zet die in de gemeente minst geacht zijn. Dus als je dan per se wil procederen en een uitspraak wil hebben van een ander over de probleem waarin je bevindt, zou je dat moeten vragen aan degene die in de gemeente het minst geacht zijn. Het zal blijken dat er dan dus niks gebeurt en dat men dat niet doet. En dat is het einde van het verhaal dus. En dat is nog beter uiteraard, want dan staat, ik zeg u dit tot schaamte. De gedachte is namelijk dat God de wereld laat oordelen in de toekomst door diegenen die het minst geacht zijn. Niet alleen enkelvoud, zoals er straks geciteerd uit Daniel, maar ook in het meervoud, namelijk door de gemeente. En als we dus dat soort beginselen, goddelijke beginselen, toe willen passen op onszelf, wel nu, dan zouden wij ons recht moeten zoeken bij degene die in de gemeente, dus daar is deel van uitmaken, maar die in de gemeente het minst geacht zijn. Nou, dat doen wij niet, denk ik. Want het is ook niet echt de bedoeling om het te doen. Er staat ook bij, ik zeg dit tot schaamte. Want de gedachte is, is er dan al zo onder u geen die wijs is, ook niet één die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders? Er moet toch wel iemand te vinden zijn die dat zou kunnen, binnen een gemeente die zelf geroepen is om de wereld of zelfs de engelen te oordelen. Maar uiteindelijk zegt de apostel aan het eind van vers 7, waarom leidt gij niet liever ongelijk, waarom leidt gij niet liever schade? Want er is meer dan recht zoeken, er is iets wat hoger is dan het recht zoeken hier beneden. Men zou het namelijk helemaal niet moeten doen. Daar komt het op neer. En ongelijk, onrecht lijden. Waarom dan niet? In de voetsporen van de Heer Jezus, in de voetsporen van de apostel Paulus, navolgers te zijn van Paulus en daarmee navolgers van Christus, het is een volstrekt Bijbelse waarheid. Want waar het gaat om recht, zal dat recht worden voortgebracht in de toekomst, daar hebben we alle vertrouwen in. En wanneer de Heer dat doet, dan zal Hij zelfs ons gebruiken om recht voor te brengen in de wereld. Goed, geen enkele reden dus om het hier te zoeken. Bovendien, ik doe het altijd nog makkelijk. Ik zeg altijd, ja hoor, dus als je recht hebt, als je gelijk hebt en in je recht staat, waarom zou je het moeten ontvangen van een ander? En als je vindt dat een ander jouw recht moet doen, dan heb je het kennelijk niet. Nou, laat dan zitten. Maar in de praktijk gaat het natuurlijk om dat mensen die helemaal niet in hun recht staan, toch bevestigd willen worden in de positie waarin ze staan. En abusievelijk verslijt men dat dan voor recht. Omdat iemand met zijn zwarte jas aan en wellicht een pruik op, dan zegt dat het zo is. Nou hen, wat maakt het uit? Goed. Ik zeg u dit tot schaamte, vers 5. Is er dan al zo onder u geen die wijs is, ook niet één, die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders, maar de ene broeder gaat met de andere broeder terecht, dat wil zeggen naar de rechtbank, en wel voor ongelovigen. Dan zegt de apostel, vers 7, zo is het dan nu ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtszaken hebt. En dat gebrek zou wel toegelicht moeten worden. Het is de term die nog maar op een andere plaats voorkomt in het Nieuwe Testament, in het Grieks dus, van het Nieuwe Testament. Dat is in Romeinen 11, vers 12. En daar worden vertaald met vermindering. Het is ongeveer hetzelfde hoor. Gebrek wil immers zeggen dat men wat tekort komt, dat men iets niet heeft. En vermindering, daar komt men ook tekort, dat is precies dezelfde gedachte. Alleen het aardige is dat in Romeinen 11, vers 12 de term gebruikt wordt in verband met het ongeloof van het Joodse volk. Indien hun vermindering de rijkdom is der wereld, of rijkdom der heidenen, of wat er dan maar staat. En dat gaat over hun struikeling, hun ongeloof, hun val, of wat het maar wezen mag. Maar in ieder geval hun tekortschieten. En in dezelfde betekenis wordt de term kennelijk ook in deze enige andere schriftplaats gebruikt, namelijk in 1 Korinthe 6, vers 7. Zo is het dan nu ganselijk vermindering onder u, struikeling onder u, val onder u. Dat wil zeggen, ze voldoen niet aan de meest voor de hand liggende christelijke normen. En als we de schriftplaatsen helemaal naast elkaar schrijven, dan zouden we moeten vaststellen dat het een gebrek is aan geloof. Want daar komt het dan in beide schriftplaatsen op neer, althans een gebrek aan leven uit geloof. En als dat er niet is, als dat vertrouwen er niet is, als die zekerheid, want geloof veronderstelt zekerheid, als die zekerheid er niet is, dan wordt men nerveus, dan wordt men onzeker, en wat doet men dan? Procederen. Recht zoeken, bevestiging zoeken namelijk, elders, dat is de gang van zaken, maar waar wij zeker zijn, waar wij leven uit geloof, waar wij leven uit vertrouwen, daar heeft het voor ons heus geen enkele zin dat de een of andere figuur die daarvoor geleerd heeft, meestal ook nog een ongelovige, uitmaakt of wij gelijk hebben of niet. Wat maakt het uit? Speelt er geen rol van enige betekenis. Nou goed. En dus, waarom leidt gij niet liever ongelijk? En als u zegt, ja, maar dat kost me geld, dan staat er, waarom leidt gij niet liever schade? Dat is het namelijk. Natuurlijk kost dat wat. Nou en? Ik weet wel, ik spreek nu heel fundamenteel. Het kan natuurlijk zijn dat er omstandigheden zijn waarin we ons dit soort dingen niet kunnen permitteren. Wellicht zeg ik, want dat staat dan nog te bezien. Maar waar het maar om gaat, is dat de apostel niet de garantie geeft en zegt, nou ja, de schade die hier leidt, zal de Heer dan wel in tegemoet komen of zo. Voor zover ik dat zeg, zegt hij dat de Heer zal daarin tegemoet komen in de toekomst. Maar daar heb je nu in dit leven in beginsel nog niks aan. Die garantie geeft hij niet. Hij zegt, maar je kunt toch gewoon in je leven schade lijden? Nou en? Als je het op kunt brengen, is er in ieder geval niks mis. En waar de Heer voor ons zou zorgen, en zeker waar wij kiezen voor ongelijk en dus voor onrecht en dus voor schade, mogen wij er wel degelijk op rekenen dat de Heer ons juist daarom, omdat we principieel zijn, dat de Heer ons juist daarom zal geven wat wij nodig hebben. Niet dat hij ons in het gelijk zal stellen of onze schade volledig zal vergoeden of iets dergelijks, maar hij zal ons geven wat wij nodig hebben. Dat is de garantie die we altijd meekrijgen. Waarna de apostel zegt, en dan doet hij het helemaal glashard in vers 8, hij zegt, maar gij lieden doet ongelijk en doet schade, dezelfde twee woorden als uit het voorgaande vers. Gij doet ongelijk en doet schade, of gewoon, gij doet onrecht en dat aan de broederen. Want de gedachte dat wij als gelovigen hier beneden ons recht zoeken, is er in wezen een van onrecht. Omdat het in strijd is met de beginselen waaruit wij juist als broeders geacht worden te leven. Wij leven uit genade. en niet uit recht. En daar waar wij recht zoeken, zeker daar waar wij dat doen, te midden van de gelovigen, en ons recht zoeken bij een andere broeder, want daar komt het in de praktijk op neer, daar doen wij die broeder zelfs juist onrecht, en onszelf uiteraard ook, omdat we dan handelen vanuit beginselen waarvan wij juist verlost zijn geworden. Dat is heel simpel. We zijn niet onder de wet, want we zijn verlost van de wet. En waar we geen wet hebben, hebben we dat recht ook niet meer. We zijn er juist van verlost. En dan staat er, of weet gij niet, en dat sluit natuurlijk aan bij vers 2 en 3, weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen, weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt, uit hoofdstuk 3 en hier herhaald in vers 19, en nu er tussendoor in vers 9, weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Dat is de negatieve variant op, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt, weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen, weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen, en weer, weet gij niet dat wij dat gij Gods tempel zijt. Met andere woorden, weet gij niet dat wij het koninkrijk Gods zullen beërven, althans daartoe geroepen zijn? Dat is de positieve manier om het te zeggen. En hier vinden we de negatieve variant. Weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Maar wij wel. En waar wij weten dat wij erfgenamen zijn van het koninkrijk, omdat we deel hebben aan de koning namelijk, leden zijn van zijn lichaam, en dus de wereld en de engelen zullen oordelen. Weet gij niet... En waar wij weten dat wij erfgenamen zijn van het koninkrijk, daar zouden wij ons niet bezighouden met dat soort futiliteiten als het zoeken van recht hier beneden, alsof het überhaupt zelfs zou bestaan. Nou, beter kan ik het ook niet zeggen. Weet gij, dat is uiteindelijk de strekking natuurlijk van een hoofdstuk als dit. Het is weliswaar de negatieve benadering, een benadering vanuit aardse omstandigheden, de aardse omstandigheden van de Corinthiërs, maar het gaat om de positieve boodschap die de apostel langs die vleeselijke weg hem probeert bij te brengen. De positieve boodschap is dat wij als gelovigen erfgenamen zijn van de wereld. En dus zullen delen in de heerlijkheid en daarmee de heerschappij van Christus. En waar dat ons beloofd is en waar we tot die dingen geroepen zijn, wel, wat zou ons kunnen gebeuren? Weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? En dan zegt de apostel, dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendieners, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, nog lasteraars, nog rovers, zullen het koninkrijk Gods beërven. Ik moet erbij zeggen dat er hoereerders, afgodendieners, overspelers, ontuchtigen enzovoort zijn die het koninkrijk Gods binnengaan. En die man uit 1 Korinthe 5 vers 1 gaat ook het koninkrijk Gods binnen. Hij was er al binnen namelijk. Niet omdat hij zo net een man was, want dat bleek hij niet te zijn. Of zo, hè. Maar gewoon op grond van geloof. Maar dat is nog wat anders dan het koninkrijk beërven. En vergis u niet, wat gold voor hoofdstuk 5 geldt ook voor hoofdstuk 6... Wat gold voor hoofdstuk 5 was namelijk dat de apostel niet deze ene man uit vers 1 terecht wijst, maar hij wijst die Corinthiërs terecht. Ik heb er uitgebreid bij stilgestaan. Die deden niks verkeerd, dacht je. Ja, die deden wel wat verkeerd. Die zouden zich afzonderen, die zouden het zuurdecem uitzuiveren of wat iets meer zijn. En hier in 1 Korinthe 6 gaat het om iets dergelijks. Het gaat er niet om dat deze Corinthiërs misschien van nature of naar de oude mens of naar de principes van de wet, hoereerders of afgodendienaars of overspelers waren of wat er nog meer staat in vers 10, maar gaat erom dat zij in geestelijke zin en naar de beginselen van het nieuwe verbond wel degelijk hoereerders, afgodendienaars, overspelers enzovoorts waren, eenvoudig omdat ze zich lieten betrekken in de aardse dingen en leefden uit aardse beginselen of gewoon uit menselijke wijsheid. He? Want de menselijke wijsheid zegt dat je op je recht moet staan, op je strepen moet staan enzovoorts. He? Toch? Moet je voor jezelf opkomen enzovoorts. Nou, wij als gelovigen hebben dat niet nodig. Dat is nergens voor nodig, in tegendeel. En de gedachte is dus dat deze Corinthiërs in hun doen, zoals hier in 1 Korinthe 6 beschreven, beschouwd worden als hoereerders, afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen die bij mannen liggen. Ik hoop dat u begrijpt dat al die termen uiteindelijk dezelfde betekenis hebben. Het gaat allemaal om ontrouw. Het gaat allemaal om vermenging met dingen waarmee men zich niet zou vermengen. Omdat het, niet omdat het verboden is, maar omdat het niet oorbaar is, dus omdat het niet nuttig is. Heb je dat? In hoofdstuk 5 ging het daar ook over. Dat men zich daarmee niet zou vermengen. En in hoofdstuk 6 gaat het om precies hetzelfde. Men vermengt zich met wereldse dingen, wereldse aangelegenheden, wereldse of aardse wijsheid. Men zou dat niet doen. En waar men het wel doet, past daarop de uitdrukking als onrechtvaardige of hoereerders, afgodendienaars, overspelers en wat er verder nog meer staat. Maar van hen, van zulken, wordt gezegd dat zij het koninkrijk Gods niet beërven zullen. Dat geldt ook dus voor zover deze zelfstandige naamwoorden, om het er netjes te zeggen, van toepassing zijn of kunnen zijn op gelovigen. Begrijpen wat ik nu zeg? Voor zover een gelovige, hoe reden een afgodendiener, een overspeler is of wat het maar wezen mag, erft hij het koninkrijk niet. En ik bedoel het niet zo zwart-wit als het klinkt, maar ik zei echt voor zover. Dat wil zeggen, dat is niet zo zwart-wit, dat is nogal grijs. Waar de gelovige zijn tijd doorbrengt met hoererij, afgodendienst, overspel of hoe het allemaal heten mag, zal hij uiteraard voor die tijd en voor dat doen en laten door de Heer niet beloond worden en zal hij daarvoor dus geen erfenis ontvangen. Maar daar waar de gelovige de Heer dient en daarvoor zijn lichaam gebruikt en daarvoor is hij verlost, voor dat doel is hij verlost van de wet en van een oude schepping, daartoe is hij gekocht. Voor zover een gelovige God verheerlijkt in zijn lichaam, met de term van vers 20, voor zover zal hij ook loon ontvangen en het loon bestaat nog eenmaal uit één erfenis. Ik geloof niet dat dat volgens de bond kan, tegenwoordig meer, maar het kan heel goed. Ik zeg altijd, waarom zou een mens niet beloond kunnen worden, ook eventueel voor zijn werken, door een erfenis? Dat kan toch? En zeker waar het gaat om werk in dienst van de vader, kan er toch de afspraak gemaakt zijn dat als de zoon de vader dient, zal de zoon op de tijd van de vader tevoren gesteld een erfenis ontvangen als beloning? Dat kan toch? En dan zeg ik het heel zwart-wit, want ik kan het ook wel wat subtieler zeggen. De punt is namelijk dat de zoon in zijn werk, in zijn dienst, inderdaad zijn trouw zou bewijzen. En zijn inzicht bovendien. Maar in ieder geval zijn trouw zou bewijzen met betrekking tot de vader en zijn werk. En bij gebleken trouw, maar trouw is een ander woord voor geloof. En bij gebleken trouw zal hij inderdaad delen in de bezittingen van de vader. Maar eerst moet hij geschikt gebleken zijn. Dat was dus wat ik er straks bedoelde toen ik zei, dat heb ik vroeger eens nagevraagd bij prinses Irene. Waarna we niet zouden spreken over prins Charles. Charles. Ik kan het niet goed uitspreken, maar ik blijf oefenen. Hè? Toch? Hoe heette die man toch, die uit het Engelse koningshuis in de tijd, die zei, die troon, die hoef ik niet, ik heb liever die vrouw. Hè? Was dat een Edward? Maar het rugnummer ben ik vergeten, want ja, er was een nummer bij. Maar goed, die zei gewoon, die koos. Dat zag ik duidelijker zitten. Duidelijker dan wat, dat zal ik nou maar niet vertellen meer. Maar dat zag ik duidelijker zitten. Dan maak je een keuze. Maar wij worden geacht inderdaad te kiezen, niet voor de wereld, niet voor de oude mens, maar wij worden geacht te kiezen voor de erfenis die God voor ons bereid heeft, want daartoe zijn wij geroepen. En waar wij kiezen voor wat anders, is het beledigend voor degene die ons tot die erfenis geroepen heeft. Daar gaat het maar om. Als God zouden dienen, zouden we dat niet doen naar wereldse normen en dus ook niet door de wet. Hoewel men dat dienst der dankbaarheid noemt. Als we zo dankbaar zijn dat we de Heer willen dienen, zouden we dat juist niet doen onder de wet, maar onder de heerschappij der genade. En zouden we juist niet ons recht zoeken, maar ons vertrouwen, ons geloof stellen op de Heer die ons inderdaad duur gekocht heeft, met de bedoeling niet dat wij ons recht zouden zoeken, maar opdat God verheerlijkt, niet wij, opdat God verheerlijkt zou worden in ons lichaam. Want dat is wat vers 20 dan zegt. Want zoeken naar recht is altijd het zoeken naar eigen eer, hoor. Het ligt in ieder geval dicht naast. En omdat het er dan dicht naast ligt, zouden we er beter zo ver mogelijk bij vandaan kunnen blijven. Laat ik het dan heel netjes zeggen. Maar eigenlijk is het gewoon hetzelfde. Wij zouden dat niet doen. Dus weet gij niet dat de onrechtvaardigen en het koninkrijk niet zullen beërven? En daarna zegt hij in vers 11... En dit waart gij sommigen. Sommigen van u waren, wat in vers 10 staat. Maar dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, gereinigd dus. Maar gij zijt geheiligd. Dan weet je maar, we zien dat reinigen en heiligen synonieme begrippen zijn. Niet alleen hier, maar de hele Bijbel door. In het bijzonder in Hebreeën blijkt dat duidelijk. Gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd. Wat is er dan afgewassen? Het onrecht, hè? Het onrecht, onrechtvaardig en de zonde dus. Gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest onze Gods. Dat wil zeggen dat we door Gods werk, door Gods kracht, dan wel door Gods geest, inderdaad gereinigd en geheiligd zijn. En dat wij dus ongezuurd zijn, met de verwijzing naar het voorgaande hoofdstuk. En als dat zo is, dan zouden we ons van dit onrecht of van deze onreinheid inderdaad verre houden en dus inderdaad het oude zuurdeesem uitzuiveren. Er staat niet de naam van de Heer Jezus Christus. Ik weet niet, ik heb het niet zelf geschreven, dus eigenlijk hoef ik de vraag ook niet te beantwoorden. Ik doe het wel, maar dit voor alle duidelijkheid, hè. Ik ben er niet verantwoordelijk voor dat het er zo staat. Maar gevraagd naar waarom ik denk dat de naam Christus ontbreekt, is omdat het niet gaat zozeer om de Christus, maar het gaat om de Heere. De Heere Jezus. Dat wil zeggen, Jezus was die mens die op aarde ook niet aardse maatstaven aanlegde, die zijn leven lang nooit de wet heeft toegepast, ook al leefde hij in de dagen van en in de bedeling van de wet. Toch? Hij legde goddelijke maatstaven aan en meer in het bijzonder de maatstaven van het nieuwe verbond. Hij bewees genade voor recht, hij veroordeelde niemand. En ja, dan zegt u maar, hij veroordeelde wel. Dan zeg ik, ja, wie veroordeelde hij? De ongelovigen. Degene die het woord van God hanteerden om er zelf beter van te worden enzovoorts. Hè? Die veroordeelde hij, maar gewone zondaren werden door hem nooit veroordeeld. Integendeel. En dus vergaf hij ze, want daar komt het op neer. En in vele gevallen zei hij dat ook. Maar deze Jezus die op aarde niet aardsrecht zocht en die zeker zijn eigen recht niet zocht hier op aarde, deze Jezus is door God, zei Petrus, is door God gesteld tot Heere. En dus tot meester en tot Christus, zei Petrus erbij, maar ik laat het nu natuurlijk weg. En de Heer Jezus zelf zei, gij noemt mij meester en heer, en gij zegt wel, hè, want daar ben ik. Hij zegt, maar aangezien een dienstknecht niet meerder is dan zijn heer, zit er voor jullie niks anders op dan elkaar de voeten te wassen. Hetgeen dan toch in ieder geval een nederig soort werk is. Vergeven namelijk kan men alleen vanuit een positie van nederigheid. Ik moet het nou wat snel zeggen, dat en vanavond, maar zo zit het natuurlijk wel. En veroordelen en dus zonde toerekenen kan men alleen vanuit een positie van hoogheid en eigenlijk dus een van hoogmoed. Want daar kom je dan op neer, hè? Dan ben je meerder dan de anderen, dan kun je anderen oordelen. Maar vergeven, ja, sommigen vinden vergeven een heel moeilijk ding. Iets heel moeilijks om te doen. Laat ik u nou zeggen, dat vergeven is helemaal niet iets doen. Vergeven is per definitie iets laten. Dat is namelijk in de Bijbel zelfs hetzelfde woord. Vergeven is hetzelfde als laten. Alleen als zonden gelaten worden, vertaalt men het met vergeven. Waar het woord vandaan komt, heb ik geen idee van. Maar wat de term betekent, laten. Men, zoals de Bijbel trouwens ook zelf zegt, zalig degene wie de Heere de zonde niet toerekent. Wat doet hij er dan wel mee, als hij de zonde niet toerekent? Niks. Hij laat ze, in de zin van, hij laat ze met rust, ofwel gewoon, hij negeert ze, hij rekent ze niet, hij telt ze niet, hij gaat er gewoon aan voorbij. En dat is waaruit wij ook leven, vergeving. De Heer rekent die toe, hij laat ze. Maar je kunt natuurlijk de positie indenken, waarbij je zegt, ja, dat of dat heeft iemand gedaan, dat beschouw ik als beledigend, en dat laat ik niet over de kant gaan, dat laat ik niet gebeuren, of dat kan ik niet toestaan, of iets dergelijks. Weet u wel, met andere woorden, het niet vergeven, maar zonder toerekenen, gebeurt altijd uit de positie van gekwetstheid, zal ik maar zeggen. Men voelt zich in eigen eer aangetast. En men noemt het dan, ik zoek alleen maar recht. Dat is natuurlijk niet waar. Men voelt zich in zijn eigen eer een goede naam aangetast. In zijn persoonlijkheid en zo, in zijn imago, of hoe het dan voor men heten mag. Dat is eigenlijk uit zwakheid natuurlijk. Maar ja, als je opgeblazen bent, en daar hebben we het de vorige keer over gehad, al is dat 5 maanden geleden. Als je opgeblazen bent, dan moet je natuurlijk uitkijken voor elke spel die in de buurt komt. Voor spelde prikjes. Hè? Toch? Dan ben je kwetsbaar. Dat heeft niks met rechtszoek te maken. Het heeft te maken met het instand houden van het beeld wat men van zichzelf heeft. Maar waar wij van onszelf niet zo'n beeld hebben, waar we ons kennen als zondaren, die ook maar uit genade zijn zalig geworden, omdat God ons de zonde niet toerekent, daar is het helemaal niet moeilijk om elkaar de zonde ook niet toe te rekenen, ook niet ons vermeende recht te zoeken of wat dan ook. Laat maar gaan, we hebben toch niks te verliezen. We waren alles al kwijt namelijk, dat is de gedachtegang, hè. Kortom, vergeven is niet zo moeilijk, behalve als we hoogmoedig zijn. En te hoge dunk hebben van onszelf. Als we dat laatste niet hebben, is vergeven niks bijzonders, maar laat het gewoon gaan. Dat is het dan. Als er recht gedaan moet worden, ook aan ons, de Heer zou het wel doen. Maar het is beter ons bewust te zijn dat wij zelf niet beantwoorden aan de normen van de wet. Wij waren eventueel hoereerders, afgodendienaars, overspelers, of hoe het maar heet in vers 10... Maar wij zijn afgewassen, wij zijn geheiligd, wij zijn gerechtvaardigd in de naam van diezelfde Jezus, die ook zijn recht niet zocht, die bovendien onze zonden notabene op zich nam. Hoezo recht? Hij nam onze zonden op zich. Is dat dan recht? Je kent toch ook van die mensen die zeggen, dat aanvaard ik niet dat iemand anders mijn zonde droeg. Die hebben ook een rechtsgevoel. Die zeggen, dat kan toch niet, dat hoort toch niet zo. Dat kan toch niet. Maar wie praat er over recht? Hij nam onze zonde op zich ten einde ons te kunnen begenadigen enzovoorts. Hij nam een nederige positie in waaruit hij inderdaad ons vergeven heeft enzovoorts. En dus wordt hier gesproken over Jezus, de vernederde, die door God gesteld is tot Heer en aan wie alsnog recht gedaan is en eventueel zal worden. Want hij heeft zich vernederd, dan ben ik in Filippenzen 2 natuurlijk. Hij heeft zich uitermate laten vernederen. En hij heeft het niet tot als roof beschouwd dat hem zijn godheid werd afgenomen, dat hij geledigd werd, dat hij gehoorzaam werd tot de dood, ja, de dood des kruises. Hij heeft het niet als roof beschouwd, hij heeft dus ook niet zijn recht gezocht. Hij heeft niet gezegd, ze nemen wat van me af waar ik recht op heb, of zoiets. En omdat hij die weggegaan is en het niet als roof heeft gehad, heeft God hem, staat er letterlijk, daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven, boven alle naam, opdat in die naam zich alle knie zou buigen enzovoorts. En in het Oude Testament staat wat die uitdrukking betekent, want het is een term uit Jesaja 45 en uit Jesaja 41 of 42, want daar staat het allemaal. En daar staat wat het betekent. Alle knie zal zich voor hem buigen, wil zeggen iedereen zal door hem geoordeeld worden. Hij die zijn eigen recht niet zocht, hij zal in de toekomst recht spreken. En eerlijk gezegd, iemand die niet zijn eigen recht zoekt, lijkt mij de beste om inderdaad recht te spreken over ons. Want een van de handicaps bij de rechtspraak, ook in Nederland, is dat het niet alleen maar gaat om recht, maar het gaat om belangen van heel wat partijen. En daar gaat het feitelijk maar om. Trouwens, ik ken een heel belangrijk rechtsgeleerde die al jaren dood is, wie ze namelijk niet zal noemen, omdat het Anderson was, die die zij recht voortbrengen hier beneden. Het is onze taak niet, als meester, als dokter in de rechter enzovoort, en hoofd van de Londense politie en van Scotland Yard zelfs, enige tijd. En hij zei recht voorbrengen, wij zijn er niet om recht voor te brengen, wij zijn er om de belangen van de maatschappij te verdedigen. En om de maatschappij, de samenleving te beschermen tegen de criminaliteit, maar recht voortbrengen. Nee, je kan het wel zo noemen, maar daarom is het dat nog niet. Er is maar één die recht zal voorbrengen, dat is God zelf. En dat is nou net het probleem. Waar wij op aarde recht zoeken, krijgen we te maken met de belangen van heel veel andere partijen dan wij alleen. En dat recht kun je dus wel vergeten, dat bestaat namelijk niet. Hier is alles krom.
Een afgeleid van het Romeinse recht, hè?
Afgeleid nog van het Romeinse
recht. Ja.
Ja, ja. Onder Romeinse recht, ja. Het oude Romeinse recht. En door hetzelfde, het recht. Kijk, laat ik het anders zeggen. Als je hier rechten wil studeren, dan moet je eerst Latijn leren. Want ons Nederlandse recht is een rechtstreeks afgeleid van, dan wel een variant op het Romeinse recht. Maar het was het Romeinse recht wat de Heer Jezus Christus veroordeelde. Hoe zouden wij daar recht zoeken? Dat is per definitie onrecht. Dus vergeet het maar. Hoef je ook geen Latijn te leren, het scheelt weer, hè? Goed. Dus vandaar de naam van de Heere Jezus. Jezus die Heer is. Overigens, wat ik nu zeg over die combinatie Heere Jezus geldt elke keer als die combinatie gebruikt wordt. In de zin van de Heere, namelijk de Meester. Maar de Meester is degene die ooit de Minster, dat is geen goed Nederlands, maar die ooit de minste was. De meeste was de minste. Dat is zelfs een belangrijk onderdeel van wat de Heer Jezus leerde. Onderwezen zijn dagen. Hè? Dus je kunt beter achteraan gaan zitten. Misschien dat je nog eens naar voren geroepen wordt. Dat is beter dan wanneer je uit eigen beweging vooraan gaat zitten. En dat je dan achteren gestuurd wordt. Toch? En als je zoekt de meeste te zijn, zou je dit moeten kunnen begrijpen. Ga dan achteraan zitten, waarschijnlijk halen ze je naar voren. Maar andersom is veel te link, want de stuur is je naar achteren. En dus zei Petrus, of was het Jacobus, want ik kan die twee niet uit elkaar houden. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. En hij zal u verhogen.